piepende deuren, oude houten trap.
Ga je gang.
Ja.
Dus, maar goed, weer voor advocaten. Gespecialiseerd in?
In een aantal rechtsgebieden waar de meeste ondernemers wel mee te maken hebben in de dagelijkse praktijk. Dat is in feite ondernemingsrecht met fusie en overnames, arbeidsrecht, aanbesteding, mededinging, intellectueel eigendomsrecht en vastgoed.
Welkom bij M&A Insight, de podcast over de wereld van fusies en overnames.
Nou, Krijn, goedemorgen. Wij staan vandaag...
Ja, goedemorgen Bas.
...voor het kantoor van Clairvoort. De zon schijnt. We staan op een idyllisch plaatje op het Zusterplein in Zeist.
Klopt.
Vlakbij het Slot Zeist, misschien voor het meeste wel bekend.
Ja. Ja, vlak voor Slot Zeist liggen twee hele mooie grote pleinen met oude historische panden. En in een van die panden is ons kantoor gevestigd. En je zei het al, het is een heel mooi rustiek plein met mooi groen grasveld ervoor, mooie oude bomen. En op die pleinen heeft de Evangelische Broedergemeenschap een soort combinatie van wonen en werken gerealiseerd. En het werkgedeelte, zal ik maar zeggen, dus de kantoortjes, een van die kantoren op die pleinen, dat zijn wij.
Nou ja, we gaan het vandaag natuurlijk niet hebben over de geschiedenis van het Broeder- en het Zusterplein in Slot Zeist.
Nee.
We zijn hier voor de vierde aflevering van M&A Insight.
Zeker.
Ik denk dat het slim is voordat wij gaan praten over de war stories. Vertellen we zo meer over als we boven zijn.
Ja.
Maar laten we vooral naar boven wandelen.
Doen we.
Door de centrale ingang van Clairvoort Advocaten.
Ja, ik doe hem even open.
Ja. Dat maakt niet uit. Wij doen hem even achter ons dicht.
Ja, helemaal goed.
Zodat er natuurlijk ook mensen in kunnen.
Nou dan. Net als buiten is het binnen ook allemaal vrij klassiek en historisch ingericht.
Ja, dat zullen we wel gemerkt hebben. Piepende deuren.
Piepende deuren. Oude houten trap.
Ga je gang.
Ja.
Dus... Maar goed, Clairvoort Advocaten, gespecialiseerd in?
In een aantal rechtsgebieden waar de meeste ondernemers wel mee te maken hebben in de dagelijkse praktijk. Dat is in feite ondernemingsrecht met fusie en overnames, arbeidsrecht, aanbesteding, mededinging, intellectueel eigendomsrecht en vastgoed. Dan heb je de hoofdmoot wel te pakken.
In Clairvoort Advocaten, een klein kantoor. Met hoeveel mensen zijn jullie?
We zijn met 30 mensen op dit moment.
30 mensen.
Ja, dus dat is middelgroot voor advocatuurlijke begrippen.
Nou, inmiddels zijn we beland in een van jullie meeting rooms.
Ja, zeker.
Wij gaan naar binnen, we zullen de deur achter ons gaan sluiten en dan gaan we het hebben over war stories. Jij bent al meer dan 20 jaar M&A advocaat. Je zal ongetwijfeld wat dingen hebben meegemaakt in jouw rijke carrière.
Ja, absoluut.
Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is... Het is wel grappig, hè? We zitten hier natuurlijk in de meeting, een van de meeting rooms van Clairvoort Advocaten. En je hoort op de achtergrond nog dat idyllische kerkklokje.
Ja, klopt.
Dus daar zullen we maar mee te maken hebben.
Ja, ja, de achtergrondgeluiden moeten we denk ik vandaag voor lief nemen in de podcast. Maar als het alleen maar kerkklokjes zijn, dan valt het wel mee.
Precies, en het geeft ook wel een beetje de sfeer weer van de omgeving waar jullie in zitten.
Absoluut, absoluut.
Cultuurverschillen.
Ja.
Heb je daar veel mee te maken in jouw overnamepraktijk?
Ja en nee. Die cultuurverschillen die spelen vooral natuurlijk een rol als je een transactie hebt waarbij ook buitenlandse partijen betrokken zijn. Dat is in mijn praktijk niet altijd zo, maar wel met enige regelmaat. En op het moment dat die cultuurverschillen dan spelen, dan moet je daar in ieder geval van bewust zijn en daar ook rekening mee houden in het onderhandelingsproces. En er zijn natuurlijk bepaalde klassieke beelden dat Nederlanders heel erg direct zijn, dat Duitsers heel erg precies zijn, dat die niet zo snel als Nederlanders grappen zullen maken tijdens het onderhandelingsproces of even iets luchtigs proberen in te brengen. Daar moet je van bewust zijn. En als je dat dan weer wel doet, ja, dan zul je ook meemaken dat die reactie dan helemaal niet is zoals je die misschien zou verwachten als je gewoon een Nederlandse partij tegenover je had. Wat ook belangrijk is, is om te onderkennen dat je hele sterke hiërarchie hebt in bepaalde culturen, waarbij je bewust moet zijn van het feit dat als er uit een bepaalde discipline junior en senior mensen aan tafel zitten, dat dan ineens de junior mensen niet meer praten in het openbaar en alles laten vertellen door hun superieur. Al dat soort zaken, dat is goed om je te realiseren. En niet dat het direct allemaal van invloed is, maar als je er je bewust van bent, dan kun je in ieder geval soepeler, denk ik, door dat proces manoeuvreren. En een van de grootste cultuurverschillen, denk ik, misschien, ja, het is een beetje gevaarlijk om dat zo stellig te zeggen, maar die ik in ieder geval heb meegemaakt, is met Chinese partijen. Ik ben een aantal jaren geleden betrokken geweest bij het opzetten van een joint venture in China. Daar hadden we, het was overigens, moet ik er wel bij zeggen, op een moment dat ik dat niet als advocaat deed, maar ik heb ook een tijdje nog als in-house counsel gewerkt bij een grotere onderneming. En daarvoor gingen we een joint venture opzetten in China. Dus ik was hartstikke blij, want ik mocht lekker met het vliegtuig naar China. En dus gingen we daar zitten. En China is natuurlijk sowieso een mooi land om te bekijken en om daar een keer te zijn. Maar het bleek allemaal niet te gaan gebeuren, want ik was daar samen met een corporate finance adviseur van de onderneming. En wij zijn toen op een gegeven moment met die Chinese partij zijn we in een hotelkamer gaan zitten. We hebben een hele grote tafel hebben we daar in het midden gezet. We zouden er een week zijn, denk ik. En toen hebben we dus een week met die Chinese partij en hun eigen advocaat hebben we dus in die hotelkamer gezeten om die tafel en zijn dus gewoon het hotel niet uit geweest. En dat is nog eens, zal ik maar zeggen, even ter illustratie van de setting. Maar wij waren dus aan het onderhandelen over die joint venture. En nou ja, daar hebben we een week over gedaan. En dan denk je dus inderdaad ook, en dat werd ook de hele tijd teruggekoppeld, van ja, nee, gaat goed, dan zijn we het mee eens en dan gaan we doen. En helemaal, het ziet er helemaal goed uit. En dus dan aan het eind van die week dachten wij van ja, we hebben de deals binnen. We kunnen vol goede moed en met mooie verhalen en succesverhalen terug naar Nederland om te vertellen dat we het hebben geregeld. En toen bleek dus aan het eind van de rit dat ja helemaal geen ja was, maar ja bleek nee te zijn. En wat zat er nou, hè, al kun je dat nooit helemaal zeker zeggen, maar waarschijnlijk achter. Het is natuurlijk op zich bekend dat Chinezen heel erg bedreven zijn in het kopiëren van ideeën en producten, hè, die ze elders hebben gezien. Dus toen wij het achteraf aan het evalueren waren, dachten we van ja, wacht even. Wij, en hadden we, nou, nee, ik moet dit even afmaken, maar toen dachten we van ja, wacht even, deze beste man die heeft gewoon een week geprobeerd informatie van ons los te peuteren over de bedrijfsvoering, hoe dat allemaal gaat, hoe we dat doen, om het aan het eind van de week bij wijze van spreken zelf te kunnen doen. En als het een 50-50 joint venture was, in dit geval in ieder geval de helft van de winst niet hoeven weggeven. En ondanks dat we wel hadden bedacht, hè, van ja, wacht even, dat gevaar zit erin. Dus we gaan niet te veel informatie weggeven. Was dat toch, en hebben we ook denk ik uiteindelijk niet gedaan. Dus het is, dat hele opzetje van die Chinese partij is niet gelukt. Maar het zat er wel waarschijnlijk achter. Achter wat wij daar aan het doen waren. En het was dus daarmee eigenlijk een beetje een soort zinloze exercitie. En degene met wie ik daar toen was, die was al veel vaker, maar ook met andere partijen daar geweest, omdat vergelijkbare constructies op te zetten. Maar het is uiteindelijk nooit toen van de grond gekomen. En ik dacht nog van ik ga lekker naar de Chinese muur. Een beetje als ik een dagje vrij heb en plein van de hemelse vrede bekijken. Allemaal andere mooie dingen. Maar het was 24/7 in een niet al te grote hotelkamer met een grote tafel. En zonder succes, Bas.
Het was buffelen.
Het was buffelen.
Maar nou kom je tot die realisatie achteraf, omdat het resultaat nul is geweest.
Ja.
Had je dat kunnen voorkomen?
Ja, dat is altijd een beetje met de wijsheid achteraf. Hè, of je dat had kunnen voorkomen. Je weet op zichzelf, en dat wisten grotere ondernemingen die weten dat natuurlijk wel. Die zijn ook bekend met die cultuurverschillen. En er zijn zelfs ook weer consultants. Die weer partijen die zaken willen doen in een ander land. Wat een moeilijk land is als het gaat over cultuur. Weer adviseren daarover. Dus en je weet het wel, maar het was toch een beetje het idee van ja, het is een interessante markt. Of je weet dat het moeilijk is, laat ik het zo zeggen. Het was een interessante markt. Maar ik denk uiteindelijk dat wat hoe dat toen ging, dat wij niet hadden verwacht dat, op basis van hoe de gesprekken verliepen, en allemaal gezellig en nog een keer lekker met elkaar s'avonds eten en even iets doen. Dus de sfeer was helemaal goed. Dus aan alle voor je gevoel stonden alle seinen op groen. Maar ja, en dus dat we hadden het kunnen weten, maar op basis van hoe het ging hadden we het niet verwacht. Ik denk dat je het zo moet samenvatten.
Oké, nou je hebt het al net benoemd. Een week in een hotel, 24/7 bezig zijn. Buffelen, noemde ik het al. Ik kan me ook voorstellen dat vermoeidheid ook een bepaalde rol speelt tijdens het onderhandelingsproces.
Absoluut.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Veel van die onderhandelingen, en zeker in de eindfase, bij wat grotere transacties denk ik, dat ook weer wat meer speelt, die zijn erg intensief. En dan kan, zal ik maar zeggen, de mate waarin je vermoeid bent of kunt omgaan met die vermoeidheid, of op het moment dat je vermoeidheid bij jezelf of bij je mede-onderhandelingspartners herkent, kan een rol spelen bij de uitkomst van het onderhandelingsproces. En ik kan je dat ook wel illustreren aan de hand van een andere casus waarbij ik betrokken was. En dat speelde overigens in dezelfde organisatie waar ik het net over had. Toen werden wij op een gegeven moment, ik noem het maar even, opgepiept om op tweede kerstdag, die ze in Frankrijk niet kennen, naar Parijs te gaan. Dus ik kreeg een telefoontje van, ja, we moeten toch morgen al gaan, want we moeten daar onderhandelen over een bepaalde transactie. En nu is het moment en iedereen is ermee bezig en we zijn bijna klaar en je moet daar naartoe. Nou, dus in plaats van aanschuiven aan het kerstmaal voor tweede kerstdag, was het op dat moment in dat jaar, moest ik dus naar Parijs. Met een aantal anderen, dus wij zijn naar Parijs gegaan, hebben onze koffer in het hotel gezet, waar we zouden overnachten, en zijn naar de ruimte gegaan waarin die onderhandelingen zouden plaatsvinden. En wij hadden een advocaat op dat moment ook bij ons, die, het was sowieso een goede advocaat, maar ook een hele fitte kerel. Dus die onderhandelingen die duurden en die duurden en die duurden. En je zag dus aan de andere kant, zag je de vermoeidheid optreden. En die partij die wilde eigenlijk die onderhandelingen afbreken. En onze advocaat die was meer zo van, nee, kom op, we gaan nog even door. Nee, we beginnen net. En toen waren we ergens, in het eerste deel van de nacht aangekomen. Dus we gaan nog even door, want nee, we moeten nu doorgaan. Want als we nu niet doorgaan, dan kunnen we weer morgen helemaal opnieuw beginnen. En dan zijn we weer helemaal terug bij af. Dus dat moeten we niet doen. En dus die blaakte van energie op dat moment, op dat tijdstip. En die andere partij, die was er eigenlijk helemaal klaar mee. Die was, laten we zeggen, emotioneel afgeschakeld in dat proces op dat moment. En toen kregen wij dus eigenlijk daardoor alles gedaan, bijna wat we nog wilden bereiken in dat onderhandelingsproces. Het was nog net niet dat die wederpartij alles ging tekenen bij het kruisje, maar het kwam er ongeveer wel op neer. En dus dan zie je dus, menselijkerwijs was het op dat moment niet meer vol te houden. En dan ga je dus daar een oplossing voor, in dit geval de verkeerde oplossing, een oplossing voor kiezen door maar alles toe te geven of te veel toe te geven. Terwijl je eigenlijk dan op dat moment, en als je zelf adviseur bent, moet je daar dus ook wel erg op letten. Terwijl je op dat moment eigenlijk gewoon moet zeggen, ja, sorry jongens, weet je, het is midden in de nacht. Ik trek het niet meer. Ik ga nu slapen en we zien het morgen wel weer. Dat is natuurlijk een veel veiligere optie. Maar zeker in die tijd, wat alweer een tijdje geleden is, was er ook wel een soort, moet je dat zeggen, was het ook wel stoer, om gewoon van dat soort hele lange slopende onderhandelingen te hebben. Met bleke gezichten en mensen die allemaal nachten hadden doorgehaald. Want wij hebben toen ook, uiteindelijk, ik vertelde je net, dat we aankwamen om in de loop van de middag, om die koffer in dat hotel te zitten. En we hebben hem gewoon de volgende dag hebben we die koffer weer opgehaald zonder dat we in dat hotel hebben geslapen. Dus dat was ook dat hele hotel was bij spreken zinloos, omdat die onderhandelingen alsmaar doorgingen. Terwijl vanuit perspectief van die andere partij, was dat dus een hele slechte move vanuit ons perspectief. En die advocaat van ons, die had dat dus toen op dat moment heel goed in de gaten. Van wacht even, ik ben hier nu fysiek, qua fitheid zijn wij de bovenliggende partij, dus we gaan nu door. En ja, met dus wel in dit geval, net al, in tegenstelling tot wat ik net vertelde, dat andere verhaal. En dit pakte dus heel goed uit.
Maar wil je dan zeggen dat vermoeidheid in zo'n onderhandelingsproces een kwestie is van mogen en niet moeten? Of zwaar ik dan misschien wel een beetje door? Het zal toch nooit zo zwart-wit zijn?
Nou ja, kijk, het is een beetje, je moet het denk ik herkennen. En je moet dan eigenlijk de moed hebben, noem ik het maar even, om gewoon dat toe te geven en te zeggen van ja, ik ga, dit is nu niet goed voor het proces, althans in ieder geval voor onze kant van het proces, dus ik stop er nu even mee, we breken op, we gaan morgen verder. En je dus niet laten verleiden om door te gaan met het idee, of althans niet het idee, het risico dat je minder scherp bent of dingen gaat toegeven die je niet wilt toegeven. Want de kans op fouten maken neemt natuurlijk ook enorm toe als je moe bent. Ja. En dat moet je natuurlijk ook bedenken. Dus dan vergeet je iets in je contract. Of dan denk je, oh ja, wacht even, dat hadden we eigenlijk ook nog moeten opschrijven. En dan kijk je de volgende dag naar het contract. Denk je, hé, het staat er niet in. Zijn we vergeten. Maar dan is het wel klaar. Hè? Dus terwijl als je weer met een frisse blik, bij wijze van spreken, de volgende dag ernaar kijkt, dan is dat risico kleiner. Tegelijkertijd is de andere kant ook waar. En soms, een beetje afhankelijk van welke positie je zit, is het natuurlijk ook wel heel slim om die ander niet te laten gaan. En om het proces af te maken en uiteindelijk het doel te bereiken wat je wil bereiken. Dus het hangt een beetje van af in welke positie je zit. Maar eigenlijk wat ik wil zeggen is, met dit verhaal, vermoeidheid in zo'n proces speelt een rol en kan een rol spelen. Dus let erop. En als je advocaat bent of andere adviseur van je cliënt, dan moet je dat in feite ook zien. En komen we dadelijk misschien nog iets te spreken over een andere casus waarin iets vergelijkbaar speelt. Maar je moet dan eigenlijk, onderdeel van je rol, ik denk dat je het zo moet samenvatten, onderdeel van je rol is eigenlijk ook dat signaleren en je klant ook daarvoor behoeden. Dat er dus dan geen dingen gebeuren die, waar je achteraf spijt van krijgt.
Dus moet met een D en niet met een T.
Ja, ja, dat is een mooie samenvatting.
Alright. We hebben het over vermoeidheid. Je hebt het net al benoemd ook. Het kan ook zwaar zijn, zo'n proces. Je moet eruit stappen als het als nodig is. Je moet je verantwoordelijkheid nemen ook als het nodig is. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het soms ook wel kan leiden tot onverantwoorde risico's.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk waar ik net al een klein beetje op hintte. En dat speelt vooral bij partijen die hun onderneming gaan verkopen. En dat dan vaak één keer in hun leven doen. Die komen dus in zo'n proces terecht. En we hebben dat proces natuurlijk al in een aantal eerdere podcasts ook wel beschreven hoe dat dan ongeveer gaat. Maar je komt in een rijdende, je stapt eigenlijk in een rijdende trein. En die trein die stopt eigenlijk niet meer voor je gevoel. En je hebt dus op enig moment heb je afscheid genomen in je hoofd al van je bedrijf. Terwijl de zaak nog niet rond is. En in een van die gevallen waarin dit ook speelde, had ik een cliënt en die de mooie onderneming had het hele leven opgebouwd. Was in een proces verwikkeld van die verkoop aan een wat grotere strategische koper met allemaal Zuidas advocaten erbij. Dus best ik denk dat hij dat best als een intimiderende setting beschouwde. Het was onderhandelingen, maar ook in het Engels. Nou, dat was hij niet helemaal machtig. Dus een deel van dat proces, dat ontging hem sowieso ook een beetje. En op een gegeven moment zaten we in de onderhandelingen over het koopcontract. En toen had de koper, die had in het due diligence onderzoek, waarin een beetje naar de eventuele lijken in de kast gekeken wordt bij die onderneming, hadden ze iets aangetroffen en dat had te maken met de vraag of dit bedrijf, waar best wel wat medewerkers werkten, of die wel bij het juiste pensioenfonds waren aangesloten en niet verplicht in een ander pensioenfonds hadden moeten zitten. Dat is een wel vaker voorkomende vraag die dan opkomt in zo'n proces. Maar een beetje afhankelijk van het aantal medewerkers dat er is, ja, is dat probleem. Want vaak is dan zo'n verplicht pensioenfonds waar je dan eventueel bij aangesloten had moeten zijn, is duurder dan het pensioenfonds wat ze hebben. Want meestal, als het een beetje twijfelachtig zit, zitten die partijen dan en kiezen voor de goedkoopste optie. Maar als het dan verkeerd is en je hebt heel veel medewerkers en je moet, en bij wijze van spreken, verplicht met terugwerkende krachten veel hogere pensioenpremie voor al die mensen betalen, dan gaat het al vrij snel over heel veel geld. En hier speelde dat op een gegeven moment ook, dat die koper dus die vraag had opgeworpen. En toen zou dat ongeveer betekenen dat ik dacht dat het ergens een koopprijs was, zeg ik uit mijn hoofd, Bas, van ergens rond de 12 miljoen euro of zo. En dit risico, dat als dat zich zou materialiseren, want dat was op een gegeven moment wel uitgerekend, dat zou dan 4 of 5 miljoen euro zijn. En bij dat soort risico's, dan moet je wel tegen je cliënt zeggen, ja, wacht even. Ja, dat is wel heel veel. Maar die cliënt van mij, in dit specifieke geval, die was dus al zo meegezogen in het proces. Die had dus al afscheid genomen eigenlijk van zijn onderneming. Die zag de euro's al op de bank staan. En die was dus eigenlijk op dat moment bereid om, ja, gewoon te zeggen, nou oké, ja, dan is het maar zo. En dan, ja, risico, ja, 5 miljoen, ja, het is maar zo. Dus toen zei ik, goh, beste meneer, ik zal zijn naam niet noemen, hè, maar ja, hè, dan als dit dan zo is. En het is ook nog eens een keer zo, dat moet je ook nog bedenken, Bas, bij dit specifieke risico. En je hebt er ook weinig, als je zelf je bedrijf verkocht hebt, heb je er ook vrij weinig grip meer op of dat risico zich gaat manifesteren. Want als die koper op een gegeven moment denkt van, nou, naar de toekomst toe heb ik toch geen zin om dit risico te lopen, dus ik ga maar bij dat nieuwe pensioenfonds. Nou, dan weet je één ding zeker, is namelijk dat ze voor het verleden ook nog eventjes bij je aan de deur komen. Dus, en dan kun je dat niet meer sturen als je natuurlijk lekker inmiddels de sleutels aan iemand anders hebt gegeven. Dus ja, dat was ook allemaal heel risicovol. Dus toen heb ik in die specifieke situatie, en het was dan ook al wat oudere heer op leeftijd inmiddels al, heb ik echt, nou ja, gewoon moeten praten als brugman. En gewoon om mijn cliënt dus van dat idee af te krijgen en hem niet te laten zeggen dat hij dat allemaal wel ging accepteren. En dat is heel lastig, dus in zo'n fase. Hè. Dus dan, je zou kunnen zeggen, een beetje een parallel met wat we net bespraken, hè, dan is het misschien niet actuele vermoeidheid van te weinig slaapgebrek, maar wel een soort vermoeidheid in het proces van, joh, ik ben hiermee bezig, ik doe dit één keer, ik moet het afronden. En ja, oké, dan is het maar zo. Hè, terwijl je dan eigenlijk uit het oog verliest dat er hele goede argumenten zijn ook om te zeggen van, wacht even, ja, dit risico van 5 miljoen op zo'n koopprijs, dat is wel erg veel. Daar is ook nog wel een wat andere oplossing voor mogelijk. Of we kunnen de risico's op een andere manier verdelen of kleiner maken. Nou, dat is in dit geval gelukkig uiteindelijk gebeurd. En toen zijn de risico's, moet ik wel heel eerlijk zeggen, even de details kwijt van hoe we het nu uiteindelijk precies hebben opgelost. Maar het was in ieder geval uiteindelijk een stuk minder maximaal risico voor de cliënt dan in het aanvankelijk voorgestelde scenario van de koper. Maar als ik die klant toen zijn gang had laten gaan en niet had ingegrepen, ja, dan had hij dus zo'n risico genomen. En dan had ik, denk ik, in dat specifieke geval niet mijn werk toch niet goed gedaan, voor mijn gevoel.
Bedankt voor het luisteren naar M&A Insight. Wij hopen dat deze aflevering waardevolle informatie en kennis heeft opgeleverd. Onthoud dat fusie en overnames uitdagend kunnen zijn, maar dat het gaat om de juiste begeleiding en aanpak. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kan je vrijblijvend contact opnemen met Clairvoort Advocaten. Stuur dan een e-mail naar redactie@clairvoort.nl.